Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Vandaag wederom een zware dag voor het kabinet. Na de coronapersconferentie van gisteravond en een extra ministerraad over de toeslagenaffaire staat vandaag een kamerdebat op het programma over de coronamaatregelen.
We hebben vandaag moeten besluiten de lockdown met 3 weken te verlengen tot en met dinsdag 9 februari. En bijna iedereen zal begrijpen dat er geen andere keuze was. Omdat de cijfers niet snel genoeg dalen en we inmiddels ook te maken hebben met de dreiging van de Britse coronavariant.
Politiek verslaggever Edwin van der Aag. Ja, het was een drukke avond gisteren voor Mark Rutte, want hij mocht na die persconferentie gelijk door naar de ministerraad vanwege de toeslagenaffaire. En de coalitiepartijen die hinten nu steeds nadrukkelijker op een kabinetsval. Is die nog te vermijden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als het aan Rutte ligt, dan gaat het kabinet niet vallen. Hij denkt dat er een stevig pakket ligt aan maatregelen. Dan hebben we het even over de kinderopvangcrisis. Dat er een stevig pakket ligt aan maatregelen waarmee het kabinet verder kan. Het is ook nogal een moment. We zitten midden in een grote lockdown, in de grootste crisis van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. En om het kabinet dan nu 2 maanden voor de geplande verkiezingen te laten vallen, die echt niet anders worden gaan uitgesteld. Die verkiezingen, die zijn gewoon in de week van 17 maart. Dus dan zou de symbolische waarde heel erg hoog zijn. Maar ja, ook symbolische waarde, dat is iets. Mensen willen toch echt vaardigheid voor het feit dat meerdere bewindspersonen, meerdere kabinetten hebben gefaald om ouders te beschermen tegen het vreselijke regime van de Belastingdienst in deze.
Misschien onder wat normalere omstandigheden was het onomkeerbaar geweest.
Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Ja. Ik denk dat er nu heel veel omstandigheden zijn. Rutte zei daar ook iets over gisteravond in de persconferentie. En dan gaat het weer over de coronacrisis. Hij zei, dit kabinet kan demissionair worden. Dat gebeurt er als het kabinet valt. Maar we zullen gewoon doorgaan alsof er niks anders is met de bestrijding van de coronacrisis. En dat moet ook wel. Want die Britse variant, ja, die ligt echt als een zwaard van Damocles hangt die boven deze lockdown. Het kan betekenen dat we de komende maanden nog wel heel erg zoet zijn met corona, net als in 2020.
Ja, we wisten gisteren eigenlijk al toen de persconferentie begon dat het langer door zou gaan. Wat viel er verder nog op?
Nou, dat er gewoon een aantal dingen nog niet duidelijk zijn. De scholen bijvoorbeeld. En dan hebben we het over lagere scholen. Hè? Ja. In hoeverre, en dan kom je weer bij die Britse variant. In hoeverre kunnen die scholen nou de 25e open? Het kabinet hield zeer duidelijk een slag om de arm. Over wat dat betekent voor kinderen. Want ja, de geruchten gingen dat die Britse variant niet alleen besmettelijker is, maar dat ook kinderen er meer last van zouden kunnen hebben en het makkelijker zouden kunnen doorgeven dan bij de vorige varianten. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk feit om te weten of die scholen open of dicht kunnen. Van middelbare scholen heeft het kabinet sowieso gezegd, ja, daar lopen de kinderen gewoon een veel te groot risico voor verspreiding. Dat was eigenlijk al zo de afgelopen maanden dat men daarachter kwam. En daarom is ook daar de 1,5 meter bijvoorbeeld opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat als er al les gegeven gaat worden straks weer, dat 1,5 meter afstand houden ook op scholen de norm weer zal zijn.
Ja. En een gerucht wat we al langer horen, maar wat gisteren ook echt is genoemd, is de avondklok. Hoe groot is de kans dat die daadwerkelijk gaat ingevoerd worden?
Ja, ik sprak gisteren middag met echt meerdere mensen die echt heel dicht op het kabinet zitten. En die zeggen allemaal, dit ligt op tafel, want we kunnen niet anders. Dat was eigenlijk ook het verhaal van premier Rutte. die eerder juist nog zei, zo'n avondklok heeft dat, net als de Tweede Kamer, heeft dat nou wel zin? De Tweede Kamer heeft er vooral gewoon een beetje een heimisch gevoel bij. De avondklok, dat denken we toch terug aan de Tweede Wereldoorlog, dat we allemaal niet naar buiten mochten van de Duitsers. Ja, er zijn veel mensen die denken, moet dat nou? Is dat nou nodig? En daar komt nog eens bij, het is januari. Het is vandaag 13 januari. Het is koud buiten, het is nat buiten. Wie gaat er daar om 10 uur 's avonds buiten lopen? Maar ja, dat is niet helemaal het punt. Het punt is dat veel besmettingen in de thuissfeer plaatsvinden. En dat betekent dat mensen niet meer bij elkaar op bezoek moeten komen. Ja, de vraag is dan, zeg dan gewoon tegen mensen, hé, je mag in plaats van 2 mensen thuis ontvangen, nog maar 0 mensen thuis ontvangen. Maar ja, dat vindt het kabinet ook weer wat ver gaan. Want dan zou een aantal mensen, bijvoorbeeld singles, en dat zijn er toch miljoenen in Nederland, helemaal alleen zijn. En ja, de mentale druk op mensen neemt natuurlijk gedurende deze crisis enorm toe. Dus kortom, dat zijn allemaal afwegingen of je zo'n avondklok wel moet invoeren. Daar is aan het OMT een nieuw advies over gevraagd, het Outbreak Management Team. Ja. Die zullen daar nou eind deze week ongeveer een oordeel over vellen. En dan verwachten we begin volgende week daar meer duidelijkheid over.
Ja, het lijkt erop dat er iets extra moet gebeuren, maar dat eigenlijk elke extra maatregel veel pijn zal gaan doen. Vanmiddag debatteert de Kamer weer over de coronamaatregelen. Vorige week incasseerde minister De Jonge een motie van wantrouwen van de PVV. Zal het er nu weer verhit aan toe gaan?
Ja, kijk, weet je wat het is? Jij zegt dat heel terecht. Maar het probleem is dat de gereedschapkist van het kabinet is gewoon leeg. Ja. Ze hebben alles gedaan wat ze moesten doen. En het is nog steeds gewoon geen goede cijfers. Nee. En dan is die Britse variant, die hangt daar ook nog. Ja, dus het probleem is dat dit is wat ze nog hebben. En dat zijn draconische maatregelen, zoals ze eerder hebben gezegd. Nou, en dat zal zeker in het debat aan de orde komen vanmiddag. In hoeverre, ik heb gisteren een beetje gepeild. Nou, in ieder geval de oppositiepartijen, die zien helemaal niets in die avondklok. Nog steeds niet. Ze zeggen, als Rutte ons kan overtuigen dat het zin heeft, willen we er naar kijken. Maar we zien op dit moment geen enkele reden omdat dat nog iets van toegevoegde waarde heeft. Dus dat zal zeker iets worden. Nou ja, en daar kwam gisteren avond bij dat minister Hugo de Jonge... toch weer aan het schuiven ging met die inentingen, de vaccinatiestrategie. Hij zegt dat we flexibel moeten blijven, dat hij ook niet precies kan weten wanneer bepaalde voorraden komen. Zei dat hij heel erg zit te wachten op AstraZeneca, het derde middel wat dan goedgekeurd zou worden door de EU. Dat zou eind deze maand kunnen gebeuren. Dat daar komen echt grote hoeveelheden van. Want ja, nu hebben we het over tienduizenden middelen. Ik geloof dat hij uit mijn hoofd dat hij iets zei dat er nu 13.000 Moderna vaccins zijn binnengekomen. Ja, 13.000. Ja. En dat nog delen door 2, hè, want iedereen moet 2 prikjes van zo'n vaccin.
Dat
daar
niet
kom
op.
Je niet echt heel ver mee. Dus het moet snel volume krijgen. En dat gaat de Kamer zeker van de minister vragen. Maak haast, zet druk en regel alles zo snel mogelijk wat die vaccinatie betreft.
Meer dan genoeg stof voor een heel stevig debat vanmiddag. Edwin van der A, dankjewel. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is niet van plan om president Trump per direct uit zijn functie te zetten vanwege de bestorming van het Capitol. Dat schrijft hij in een brief aan Nancy Pelosi, de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Carlijn van Houwelingen, correspondent VS. Ja, wat gebeurt er nu Pence weigert om Trump uit zijn functie te ontheffen?
Ja, dat betekent dat vandaag een heel bijzondere dag is in Washington. Want voor de tweede keer wordt een afzettingsprocedure in gang gezet tegen Donald Trump. En dat is de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis dat voor één president nog een keer gebeurt. Op dit moment begint het debat in het Huis van Afgevaardigden en de verwachting is dat er later vandaag ook over gestemd zal worden.
En hoe wordt er door de Republikeinen gereageerd op weer een mogelijke nieuwe afzettingsprocedure?
Ja, ze zijn opvallend open richting die mogelijkheid dat Trump dus echt een flinke straf krijgt voor het aanzetten tot een rel rond het Capitool. In de eerste afzettingsprocedure tegen Trump, dat was eind 2019, toen stemde geen enkele republikein in het Huis van Afgevaardigden daarmee in. Nu weten we dat in ieder geval een handvol republikeinen in het huis al heeft laten weten dat zij voor gaan stemmen. En onder hen is Liz Cheney. Zij is een lid van de partijtop, de dochter van de oud vicepresident. En zij zegt, geen enkele president heeft ooit zijn eed zo verraden als Donald Trump. Dus zij wil instemmen met afzetting. En ook in de Senaat, Mitch McConnell, de partijleider daar, heeft laten doorschemeren dat hij er eigenlijk wel blij mee is. Dus Republikeinen laten Trump toch meer en meer vallen.
En waarom komt het dan dat Pence dit niet door wil zetten daarmee?
Pence zegt in zijn brief dat hij vindt dat het geen goed idee is voor het land. Dat nu de tijd is om samen te komen, om te verzoenen. Om de temperatuur wat naar beneden te brengen, de spanning naar beneden te brengen. En hij denkt dat het wegsturen van Trump alleen maar tot meer spanningen zal leiden. Wat absoluut het geval kan zijn. Democraten brengen daartegen in dat ze dit gewoon niet over hun kant kunnen laten gaan. Dat je een president niet kan laten wegkomen met een poging om het democratisch proces te verstoren. Dat er echt consequenties aan verbonden moeten worden.
Ja, Pence roept echt heel duidelijk op met een soepele machtsoverdracht naar aankomende president Joe Biden. Maar gaat dat ook echt gebeuren?
Nou, er zijn veel zorgen. We moeten gaan zien hoe komende week de inauguratie gaat verlopen. En de dagen daaromheen. Of het rustig blijft. De FBI heeft flink gewaarschuwd dat een aantal radicale groepen echt plannen maakt om de inauguratie te verstoren. En dan is er dus ook nog die afzettingsprocedure die ook de eerste dagen van de regering Biden toch kunnen overschaduwen. En Biden maakt zich daar ook wel zorgen over en heeft bijvoorbeeld voorgesteld om, als die afzettingsprocedure nog loopt, die strafprocedure tegen Trump, om die dan part-time te doen. Dus om een halve dag met Trump bezig te zijn en een halve dag met bijvoorbeeld het bestrijden van het coronavirus. Want dat gaat ook nog steeds door de VS en het is nog steeds belangrijk om dat te bestrijden.
Ja, en met nog een week te gaan tot de inauguratie van Biden lijkt Trump zijn opvolger nog flink dwars te willen zitten. Zo is bijvoorbeeld Cuba weer op de lijst gezet van landen die terrorisme sponsoren. Wat voor gevolgen heeft dit?
Ja, klopt. Zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft nog een aantal beslissingen genomen over bijvoorbeeld Cuba, dat officieel als sponsor van terrorisme wordt aangemerkt. Hij heeft de banden met Taiwan nog aangehaald, nog wat extra maatregelen genomen tegen Iran. En critici zeggen wel dat hij daarmee Biden dwars zit. Omdat hij de spanningen met bijvoorbeeld China, Iran, Cuba nog wat verder laat oplopen. En het daardoor voor Biden heel moeilijk maakt om in rustig vaarwater aan zijn nieuwe buitenlandsbeleid te beginnen. Een geval in Jemen. Hij heeft ook de Houthis in Jemen op de lijst van op de terreurlijst gezet. En het maakt het ook gewoon moeilijk om hulp te verlenen. Dus daar is veel kritiek op.
Nou, onder andere Facebook, Instagram en Twitter heeft nu ook YouTube besloten om het account van Trump te weren. Waarom heeft YouTube dit gedaan?
YouTube verwijst naar mogelijkheden dat daar geweld uit voort zou komen. Ze hebben een video verwijderd omdat hij de regels voor het aanzetten tot geweld zou overtreden. Ze hebben niet heel duidelijk uitgelegd wat daar dan mis zou zijn. Maar ja, je ziet dat YouTube toch ook de andere techbedrijven volgt. Die hebben zich in de afgelopen week na die bestorming van het Capitool massaal tegen Trump gekeerd. En heeft dus weinig platforms meer over op dit moment.
Nee, ik wou net vragen, heeft Trump überhaupt nog een platform over om zijn aanhangers te bereiken?
Nou, we horen opvallend weinig van hem. We wisten natuurlijk altijd, bijna tot op de minuut, wat er omging in zijn hoofd. Want hij zette het allemaal op Twitter. En hij is niet meer welkom op Twitter. Dus we weten eigenlijk niet zo goed waar hij mee bezig is of waar hij aan denkt. Er was een alternatief platform, Parler. Maar ook dat is door techbedrijven offline gehaald. Omdat ze vinden dat het niet genoeg doet om geweld tegen te gaan. Om de berichten die het aanzetten tot geweld, om die offline te halen en te modereren. Dus het lijkt er nu op dat Trump plannen aan het maken is om zijn eigen netwerk te starten. Dat hebben mensen in zijn omgeving wel laten doorschemeren. Parler probeert weer een manier te vinden om online te komen. Maar vooralsnog heeft Trump dus geen sociaal netwerk tot zijn beschikking.
En wat zijn de gevolgen? Zijn de Republikeinen daar boos over? Zijn zijn volgers daar boos over dat hij hen niet meer kan bereiken?
Er zijn heel veel mensen bezorgd over. En dat gaat dan niet alleen om aanhangers van de president. Dit toont natuurlijk dat deze techbedrijven heel, heel, heel veel macht hebben. En hier dus ook het publieke debat naar hun hand zetten. En daar kun je wel vraagtekens bij stellen. Veel aanhangers van Donald Trump maken zich zorgen om de vrijheid van meningsuiting. Nou is Trump de president, dus hij kan ook gewoon een persconferentie organiseren als hij een boodschap heeft. Dus het is niet zo dat hij dat hem echt de mond gesnoerd wordt. Maar er is wel degelijk zorg aan beide kanten van een politieke spectrum over de macht van deze grote bedrijven in de technologie sector.
De rechtbank in Zuid-Italië maakt zich klaar voor een van de grootste processen tegen de maffia ooit. 350 leden van de machtige misdaadorganisatie 'Ndrangheta staan vandaag terecht voor onder meer moord en drugshandel. Italië-correspondent Angelo van Schaik volgt de zaak. Ja, Angelo, het is een monsterproces, kunnen we wel zeggen, tegen de 'Ndrangheta. Wat weten we over deze maffia-organisatie?
De 'Ndrangheta wordt gezien als de machtigste criminele organisatie in Europa en een van de machtigste ter wereld. Ze hebben een geschatte jaaromzet van 50 miljard euro. Geld dat verdiend wordt, voornamelijk met cocaïnehandel en met bijvoorbeeld legitieme zaken als openbare aanbestedingen. Die cocaïnehandel, het gaat voornamelijk om import van cocaïne in Europa, daar hebben ze min of meer een monopolie in. Daarbij spelen de havens van Rotterdam en Antwerpen een grote rol. En ja, je kan eigenlijk zeggen dat er in Europa geen gram cocaïne wordt verkocht zonder dat er een Calabrese daar geld aan verdient. Een andere belangrijke zaak van de 'Ndrangheta is eigenlijk de structuur van de organisatie. Het is het kent een celstructuur. Hele kleine clans die allemaal familie van elkaar zijn. Dus broers, vaders, zonen, neven. Om te voorkomen dat mensen gaan praten. Want ja, een familielid die verraad je niet zo heel erg gauw. Bovendien hebben ze enorme ingangen, verwevenheid met de bovenwereld. En die twee dingen maakt dat die organisatie heel erg moeilijk te bestrijden is.
Maar dan nu toch eindelijk, zou je kunnen zeggen, een van de grootste zaken tegen hen ooit. Hoe wordt deze rechtszaak in Italië gevolgd?
Nou, het ligt er een beetje aan waar je woont, denk ik. In het noorden zijn mensen bezig met andere zaken, zoals nog steeds voortschrijdende epidemie. De regering staat opvallen. Maar ik denk als je in Calabria woont dat je wel heel erg uitkijkt naar dit proces. Toen vorig jaar, december 2019, de voorarrest werd bevestigd voor heel veel van deze mafiosi, was er een spontane demonstratie in het centrum van Vibo Valentia, waar nu ook dat proces wordt gehouden, om te vieren dat die mensen eindelijk achter de tralies gaan. Mensen hopen dat dit proces de druk die de 'Ndrangheta legt op de samenleving in Calabria, dat is het punt van de laars, verlicht wordt. Dat mensen minder last krijgen van de organisatie die het leven in Calabria vaak lastig en soms zelfs echt onmogelijk maakt.
Ja, want hoe groot is die last die ze daarvan hebben al jarenlang?
Nou, als je ervan uitgaat dat er honderden clans zijn. Clans die in dorpen, in steden de dienst uitmaken. Die zorgen dat jij een baantje kan krijgen. Omdat zij goede contacten hebben met de politiek, met ondernemers. Je ziet bijvoorbeeld ook in dit proces dat er behalve de mafiosi ook heel veel ondernemers en politici terecht staan. Waaronder een parlementslid, een voormalig parlementslid van Forza Italia, de partij van Berlusconi. En een regionaal parlementslid, dus een parlement van het Calabrese parlement van de partij Partito Democratico, die nu in de regering zit. Dus er ligt enorme druk op de organisatie of op de samenleving. Mensen hebben er last van, moeten eigenlijk bij mafiosi aankloppen voor hele basale dingen. Zelfs voor gezondheidszorg bijvoorbeeld. Het is niet voor niks dat de gezondheidszorg in Calabria zo slecht is, omdat de maffia, de 'Ndrangheta, daar een hele dikke vinger in de pap heeft.
Er moet dus echt wel iets gaan gebeuren. In totaal zijn er 450 verdachten, waarvan er 350 vandaag terecht staan. Wat weten we over hen?
Ja. Nou, wat ik al zeg, het overgrote deel is mafiosi. Of eigenlijk 'Ndranghetisti, zoals ze hier heten. Ze zijn leden van 11 clans van de 'Ndrangheta in de centrale regio van Calabria, Vibo Valentia en omgeving. En een van de belangrijkste verdachten is Luigi Mancuso. Hij wordt verdacht van grootscheepse drugshandel en van moord of opdracht tot moord. Hij wordt gezien als de leider van al die clans in dat gebied in Calabrië. Hij heeft al 19 jaar vastgezeten voor drugshandel onder andere. Was sinds 8 jaar vrij en zit nu weer vast. Daarnaast zijn er dus heel veel mensen uit de bovenwereld. Ondernemers, advocaten, politieagenten, mensen van justitie, burgemeesters, wethouders. Dat geeft eigenlijk heel goed aan hoe die verwevenheid is, hoe sterk die verwevenheid is tussen de bovenwereld en onderwereld, tussen de Andrangheta en de politiek en ondernemerswereld in Calabria. En dat maakt die bestrijding van die organisatie zo heel erg moeilijk.
Ja, je zegt het is zo moeilijk om ze in het oog te krijgen. Daarnaast is het veel familie die niet snel zal klikken. Hoe zijn de autoriteiten deze groep dan op het spoor gekomen?
Ja, dat is dus een primeur. Dat is dus het opmerkelijke van deze zaak. Het begon allemaal met 4 spijtoptanten in 2016. Na decennia eigenlijk, zonder dat er iemand vanuit de organisatie is gaan praten, waren er ineens 4 die dat wel deden. En het leger van spijtoptanten is inmiddels uitgegroeid tot 58. Daar zijn ze natuurlijk bij justitie heel blij mee. En met de verklaringen van die eerste 4 in de hand is de politie in Calabria, 3 verschillende anti-mafia units gaan graven, mensen gaan volgen, mafiozen gaan volgen, gaan afluisteren. En ze hebben 24.000 telefoongesprekken afgeluisterd. En niet alleen telefoongesprekken, maar ook telefoons of gesprekken in huizen van mensen en ook op straat met richtmicrofoons. En op deze manier hebben ze dus die hele organisatie, die clans in dat gebied en ook de contacten met andere organisaties en met de politiek in kaart weten te brengen. Dus het is een grote zaak, het is een bijzondere zaak. Het is de grootste zaak sinds het Maxi-proces in Palermo in de jaren 80. En dus wordt er uitgekeken naar wat er uiteindelijk uit gaat komen.
Ja, je noemde net al kopstuk Manguso en dan natuurlijk allerlei andere handlangers. Kan je nu zeggen dat de Ndrangheta ook onthoofd is hiermee?
Nee, helaas niet. door die structuur, door die kleine clanstructuur valt nu een gedeelte daarvan weg. Je kan wel zeggen dat een gedeelte van de organisatie verzwakt is. Men hoopt ook dat dit proces hetzelfde effect heeft als het grote Maxi-proces in Sicilië in de jaren 80 en begin jaren 90. Toen werd Cosa Nostra behoorlijk verzwakt door dat proces. Toen werden er ruim 2600 jaar aan gevangenisstraf uitgedeeld. Maar door de bijzondere structuur van deze organisatie wordt de klap waarschijnlijk opgevangen. En dat is jammer. Maar het is in ieder geval een signaal dat de Italiaanse overheid hard zijn best doet en ook echt wel doorpakt. En ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dat mensen vooral in Calabria zien van, zie je wel, de overheid is er wel als we haar nodig hebben. En ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is van dit proces.
Ja, ondanks het doorpakken zal het alsnog een ontzettend lang proces worden. Wat hangt de verdachte boven het hoofd?
Dat is moeilijk. We staan helemaal aan het begin. Hè. Ik denk dat in de komende week pas duidelijk gaat worden wie waarvan precies wordt verdacht. Meneer Gratteri, Nicola Gratteri, dus de onderzoeksrechter in deze zaak, een man die zelf al 30 jaar onder politiebegeleiding leeft, die vertelde mij dat alleen het eerste aanleg, dus de eerste aanleg al zeker een jaar gaat duren, dan krijgen we nog hoger beroep. Dan krijgen we nog het Hof van Cassatie. Dus pas over 3, 4, misschien wel 5 jaar weten we wat deze mensen precies boven het hoofd hangt. Welke gevangenisstraf ze gaan krijgen. Dus ik ga daar nu eigenlijk nog even geen uitspraak over doen.
Nee, het begin is in ieder geval gemaakt. Angelo van Schaik vanuit Rome, dank je wel.
Ze zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij?
Een podcast.
Mijn god.
Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel
dat
erg.
Dat je het gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar
dat laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De Veertigers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast-apps.